Goedemorgen allemaal. Hartelijk dank dat jullie mij uitgenodigd hebben om hier te mogen spreken en deze groep bij te wonen. Bijzondere ervaring, dat is in Drachten, de Mayan Yeshua hier, overal in Nederland en in de wereld ontstaan groepen die zich verbonden weten met het volk van God, met de staat Israël, en proberen daarmee een leven te leven, zich verbonden te weten met onze Schepper. Er werd gesproken in de lezing van Matthäus, het Evangelie naar Matthäus, de doop. En een paar jaar geleden was ik met een groepje gemeenteleden uit Drachten en Urentuin, waar ik predikant mag zijn, waren wij daar in die streek tussen Judea en Galilea bij de rivier de Jordaan. En we waren bij de Jordaan en de groep die zei, ja, wij willen eigenlijk wel het water in, dat je ons zegent, doopt. Ik zei, ja, je gaat zelf maar het water in, dan zegen ik je. Dus nou zei allemaal één voor één, heb ik een zegen uitgesproken. En ze zongen naar het water, een lied kent u misschien wel. En na afloop gebeurde zoiets als in het evangelie, zei er een van de aanwezigen, en nou jij, Jack? En ik dacht helemaal, ja, moet ik ook? Ik dacht, ja, nou dat is ook een situatie als Johannes de Doper en Jezus. Ik dacht, nou ik doe het. Dus heb het water in. En toen zegende hij mij, hij was ouderling in de gereformeerde kerk. Dus ik weet niet of ik nou wedergedoopt ben of niet, maar het gebeurde gewoon. Ken je dat, dat soort situaties? Tzedek, terdoof, gerechtigheid najagen, staat er in het stukje Shoftim. Shoftim, Shofet, een richter. Iemand die recht spreekt, die de burgemeester is, de wethouder, de rechter, de onderzoeksrechter, de commissaris, de officier van justitie, noem al die functies maar op die wij uitgesplitst hebben. Een shofet kan dat allemaal zijn. Een shofet, iemand die het toepast, die daar waar iets gebeurt, ingrijpt. De shofet. En dat is het woord shofet. Daarna komt het woord shoteer. In alle politieauto's, politiekantoren van Israël zie je dat woord terugkeren. Shoteer, mishtara staat er op de politieauto. Shooter, shoteer, misschien wel het Amerikaanse woord to shoot. Shooter is er van afgeleid, een schieter. Iemand die bewaakt, die toepast, die de boeven vangt, etcetera, etcetera. In uw poorten van ieder dorp en stad, iedere gemeenschap moet die er zijn. Dus het land kent overal mensen die elkaar in de gaten houden en toepassen wat de gerechtigheid zou moeten zijn. En dat probeert ze in Israël gestalte. En wij ook, wij proberen dat ook al eeuwenlang dat gebeurt. Van boerenrichter, vroeger in een klein dorpje had je een boerenrichter. Wel eens van gehoord, want in Smeerlingen, een heel klein dorpje. En er was heel lang, gewoon eeuwenlang, werd er iemand aangewezen als boerenrichter. En die moest het recht tussen de mensen daar gestalte geven. Dus dat is een stukje van de gerechtigheid najagen. Even een stapje filosofisch of theologisch terugmaken. In het scheppingsverhaal, ons mensbeeld wordt als het ware ons voorgehouden. We kijken in de spiegel wie we zijn. En hoe staat het daar getekend? Aan de ene kant zijn wij sociale mensen die niet alleen leven. Een sociaal verband. Mannelijk, vrouwelijk. Met kinderen eventueel, familie, stam, streek, provincie, volk, naties, kan uitgroeien tot een groter rijk. Wij willen graag met elkaar werken. Dan bereiken we veel meer, overleven we veel beter dan op jezelf. Maar dat is ook een aspect van ons. Naast het sociale is het ook het aspect van het autonome, unieke, eenmalige. Adam in Genesis 2 is alleen. Hij geeft de dieren namen. Hij heeft zijn eigen verstand, zijn inzicht, gevoel. En dat hebben we ook allemaal. Wij zijn allemaal individuen, eigen kosmos. Een eigen meningen, opvattingen, ervaringen. Een eigen unieke geschiedenis. Zoals de vingerafdruk uniek is. En de voetafdruk en de bloed en weet ik wat allemaal, iedere cel. Zo, en onze gedachten, onze hersenen hebben allemaal eigen ideeën, opvattingen. Zo zijn we ook allemaal uniek. Alleenig. En die twee tezamen. Het sociale, niet goed dat een mens alleen blijft, maar zich toetst aan de ander. En tegelijk je unieke gedachten, opvattingen, meningen, ervaringen en geschiedenissen. Die twee tezamen. Ja, dat is zelem, betzelem in het beeld en in de gelijkenis van God zijn. En we hadden het er even over, een opvatting over de corona en hoe je moet aanpakken waar het door komt. En de een zegt dit en de ander heeft die theorie en de ander heeft die theorie. En hoe je ermee om moet gaan. En dat is precies, ja, breng dat bij elkaar, spreek erover en neem dan besluit toe. Tzedek, tzedek, ter doof. Met tzedek zult gij uw volksgenoot richten, staat er in Leviticus, het derde boek, waar je kraam. Tzedek, tzedek wordt twee keer gezegd. Twee keer, dat is niet voor niks. Tzedek, het woordje, verwijst naar universele goddelijke gerechtigheid, die altijd hetzelfde is. Wat echt rechtvaardig en eerlijk is, is overal hetzelfde. Kom niet aan met vroeger was het anders en nu is het zo, nu weten wij beter. Nee, volgens de Bijbel is tzedek, gerechtigheid, is iets wat universeel en stabiel is. Wat van God is. En dat is overal en altijd van eeuw tot eeuw hetzelfde. De Tora is daar een uitdrukking van. De Tora. En met de waarachtige eeuwige Tora, daarin vind je tzedek, tzedek, tzedek. Maar in de praktijk van alle dag, in het samenleven, en in door onze, allemaal onze geschiedenissen en onze achtergronden en wat we meemaken en voelen, is het toch iets wat divers is. Wat niet zomaar 1, 2, 3 klaar is. En daarom zegt Mozes hier, tzedek, tzedek, ter doof, jaag het na. Je hebt er wel een idee van, tzedek, maar jaag het na en dan spits het zich toe, verandert het. Moet het ontdekt worden. Moet het aanvaard worden. Dus tzedek in die dubbelheid, dat betekent, je hebt het niet kant en klaar in handen, je jaagt het na. En daar ontstaat natuurlijk een hele weg. Tzedek, tzedek, keer doof. Gerechtigheid, gerechtigheid. Najagen. Even tussendoor. Heeft iemand vragen of opmerkingen, dan sta ik daarvoor open. Klinkt misschien gek, maar ik sta er voor open. Heeft iemand nu, of al vanaf de hele week al, van nou, dat zet ik, gerechtigheid, de spraak op. Nu brandt mij iets op het hart. Dat mag ik nu even zeggen. dan kan ik het meenemen, kunnen we delen. Heeft iemand een vraag daarmee? Ja, gelukkig.
Yeshua zei, hij wou zich laten dopen en Johannes pribbelde tegen en toen zei hij, laat hem alle gerechtigheid vervullen. Wat bedoelde hij daarmee?
Wie is hij in dit geval?
Yeshua.
Het past ons zo alle gerechtigheid te vervullen. Het woordje alle, hè? Niet de, maar alle. Klopt, er komt dus precies de toepassing van Tzedek twee keer voor het alle gerechtigheid. Dus daar komen we nog op terug. Hele goede vraag. Tzedek. Twee keer wordt het genoemd. Gerechtigheid. Zult ge najagen. En Jezus zegt, alle gerechtigheid te volbrengen. Die twee tezamen. Dus dat is een hele goede vraag. Kom op terug. Dankjewel. Iemand anders nog iets? Tzedek. Gerechtigheid. Zelf vind ik het heel verrassend, want in een gesprek nog niet zo lang geleden met mijn vrienden van de universiteit of van Leiden waar ik opgegroeid ben, vroeg ik aan hen waar advocaten, juristen en een rechter tussen zitten, vaak meerdere advocaten, één rechter en een reeks juristen, die ik al 40 jaar ken, vanaf mijn 18e van de Universiteit van Leiden, daar rechten gestudeerd hebben. Waar jullie mee bezig zijn, is dat om gerechtigheid na te jagen. En wat zeiden ze? Nee! Ze schrokken van mijn vraag. Wij willen winnen! Dus die rechter die zei, er komen altijd twee partijen en één van tweeën wil winnen. En de een zei, de juristen zijn nou, wij werken voor een bedrijf, voor klanten, om te winnen. Gerechtigheid, ja dat is voor jou dominee, voor een idee, van ja, een mooie preek. Maar voor de rechtbank gaat het over winnen of verliezen. Win je als advocaat, dan kan je tarieven in de loop der jaren verhogen, krijg je dure klanten. Verlies je te vaak, dan ben je geen goede advocaat. Dus het idee van gerechtigheid, dat kan helemaal op de achtergrond komen. En sommige bedrijven maken ook reclame. Kom bij ons als klant, want wij winnen veel. Dus het woord gerechtigheid. Nou, ze waren helemaal verbaasd dat dat de doelstelling zou zijn. Van wetten maken, van de Tweede Kamer, van de politie, van de officier van justitie, van de advocaten en van de rechter. Dat kan op de achtergrond verdwijnen. Die vermaning van Mozes dus is heel wijs. Er was op tv, nog niet zo lang geleden, schijnt, ik heb het zelf niet gezien, was die Maarten van Rossum, professor. En die staat bekend als de slimste mens van Nederland. En die zit ook in een quiz daarbij, waar de drie slimste mensen steeds verschijnen. En hij als jurylid commentaar mag geven. En toen vroegen ze, wat is het tweede Bijbelboek? De naam van het tweede Bijbelboek. En die drie slimste mensen wisten het antwoord niet. Dat was al opvallend. Niemand wist dat Exodus, Shemot, het tweede Bijbelboek is. En Maarten van Rossum die zei, als je een totaal krankjoren boek wil lezen, dan moet je de Torah lezen. Heb je het nog? Totaal krankjoren en nog nare termen zijn erbij. En hij is wel grappig, want hij kan het met zo'n uitgestreken gezicht zeggen. Zo'n stalen pokerface. En hij zegt dan hele cruwe dingen. Dus hij heeft een soort ingehouden sarcasme. Totaal krankjoren. En dan vraag ik me vertwijfeld af. Wat gebeurt er? Hè? Iets waar je zelf al je leven lang met hart en ziel in zit, zoals we voorgelezen hebben. Heb de Heer uw God en dat woord lief met hart en ziel en met je tijd en met je geld. En iemand zegt, nou je bent totaal krankjoren. Wat een verschil, hè? Dat 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 kan. En daar zitten we dan. Gerechtigheid. Gerechtigheid. Najagen. Wat betekent dat dan? Kennelijk houdt Mozes het wel voor mogelijk, in opdracht van God, dat voor ons mensen gerechtigheid wel na te jagen is. En dat het verstandig is en wijs en vroom en goed om het wel te doen. En dat het mogelijk is en dat het een opdracht is, een mitswa. Dat woord is wel eens uitgelegd hier, een mitswa. Ken je dat woord? He, dat een mitswa betekent letterlijk een draadje spannen. Zodat er een verbinding ontstaat. Een contact. Een opdracht komt er over die lijn. Doe iets, ik geef je een opdracht. Waarbij je een verbinding legt tussen de opdrachtgever en degene die de opdracht hoort. En probeert in het hart, in het lichaam te krijgen. Dat vanuit je hart en je ziel en je lichaam en je hoofd, je denken, een verbinding ontstaat met de schepper. En dus is deze opdracht, tzedek, na te jagen, legt een verbinding met de eeuwige, met de schepper. Dat als wij die opdracht voelen en toepassen en uitvoeren, we op die manier verbonden zijn met God. Je kan dat ook afsluiten. Je kan zeggen, ik hoef die opdracht niet. Ik zoek het zelf uit. How to know. Ik weet het zelf. En ik denk dat Maarten van Rossum zegt, ja, ik heb dat helemaal niet nodig. Ik ben slim genoeg. Ik mag aan de quiz meedoen, de slimste mens. Ik ben slim genoeg om het zelf uit te zoeken, autonoom te zijn. Net als die Adam, die in die tuin Genesis 2 namen geeft, wetenschappelijk onderzoek doet en zegt, nou, ik ben autonoom, ik kan zelf bepalen hoe al de dingen heten en hoe het moet werken en hoe het moet gaan. Daar heb ik geen opdrachtgever voor nodig. De Bijbel waarschuwt daar wel voor. In Sodom, Genesis 18, is dat het gesprek tussen God en Sodom, tussen Abraham en God. Zal de shofet mishpat tzedek doen, zal de rechter, van eigenaar van de hemelen en de aarde, zal die met het dreigen van het vernietigen van Sodom en Gomorra, Adama, Zeboem en Zoar, die vijf steden, zal die mishpat tzedek doen. De toepassing van het universele recht. God, wat u gaat doen, wat u van plan bent, is dat wel rechtvaardig. Nou, daar ontstaat het debat over. En God zegt ook tegen Abraham, omdat jij betrokken bent, die opdracht wel aanvaardt, om niet alleen in je eentje, maar met je kinderen en je familie en met wie je ook omgaat, de gerechtigheid, het tzedek, te leren, daarom wil ik met jou daarover praten. Wil ik naar je luisteren. Wil ik jezelf deelgenoot maken van mijn plan Sodom te genieten. Omdat jij aan je zonen en je familie zijn gerechtigheid wil toepassen. Een tweede Bijbelverhaal staat er eigenlijk naast. Uit Richteren, Shoftim. Een Bijbelboek zelfs. Bij boeken Richteren. En daar heb je eenzelfde situatie als in Sodom. Een mens wordt gruwelijk mishandeld. In Sodom zijn het die gasten die bij Lot op bezoek gaan. Een gruwelijke mishandeling van gasten, van mensen. Zomaar. Maar je hebt in Gibea, midden in het land Israël, dat bestaat nog, Gibea, Gibeon. Net ten noorden van Jeruzalem, daar ligt Gibea nog altijd, ligt de Bionieten, zijn er altijd daar gewoond. En Gibea, daar had je half op de grens, Benjamin Juda, ja, daar vond de schanddaad te Gibea plaats. Een mishandeling van een vrouw. Een gruwelijke mishandeling. De schanddaad. Gibea wordt niet vernietigd. Sodom wordt wel vernietigd. Hoe komt het nu dat in het ene geval Gibea doorgaat, later zelfs Salomo op bezoek gaat, die gaat naar dat plekje toe, daar stond zelfs de ark van het verbond een tijdje, en hij bracht daar de Bama, de grootste Bama van Gibea, bracht Salomo als jonge koning, de eerste dag van zijn koningschap, 1000 stieren als brandoffers voor God. Hoe komt het nou dat Sodom vernietigd werd en Gibea niet? Nu, de enige reden is dat Gibea en de mensen daaromheen open stonden voor de Mishpat, de Shofet Tzedek. Ze erkenden op een gegeven moment de schandaal en ze moesten het recht ondergaan. Hoewel er een misstand was, werd er toch ingegrepen, gecorrigeerd. En zo een zekere mate van tzedek, niet alle, maar een bepaalde vorm van tzedek, van gerechtigheid, hersteld. Openstaan voor correctie, voor wat iemand je te zeggen heeft, is daardoor essentieel. Omgekeerd bij Sodom, daar zeggen de mensen, we gaan die vreemdelingen hier mishandelen, en we staan... En niemand, zeggen ze zelf, hè, van Sodom, niemand staat open voor een andere mening. Van Mikse Ha'am, de uithoeken van de maatschappij, we denken er allemaal hetzelfde over. Wij mogen hier vreemdelingen mishandelen. En wij staan niet open, met andere woorden, voor Lot of zijn vrouw of zijn neem van Abraham. Een andere opvatting, daar staan we niet open voor. Wij doen hier wat we willen. Punt. En dat is een essentieel verschilpunt tussen de een en de ander. Hoewel het natuurlijk heel moeilijk is, elkaar aanspreken. Die vaardigheid is bijna verdwenen. Dat is zoiets moeilijks. Dat je elkaar aanspreekt op gerechtigheid. Als dominee heb ik het 1 keer meegemaakt. Terwijl ik toch al 38 jaar predikant ben, dat in het eerste dorp waar ik kwam, zouden we avondmaal vieren. Ik was een jong broekie van 25. En er komt dus een paar mensen uit het dorp in de pastorie op bezoek midden in het dorp. En zei: dominee, ik wil nu voor het eerst hier avondmaal vieren. Maar weet u wel dat vlak voor uw komst de aannemer van het dorp zich failliet heeft laten verklaren? En een aantal dorpsgenoten zitten met open rekeningen. Die man komt ook naar het avondmaal, hij is faillissement aannemer. En die wil avondmaal vieren, meedoen met de kiddush. En hoe ga je daarmee om? Nou, ik bibberend en bevend met de ouderling erop af. Dan krijg je het hele verhaal te horen. En dan zit je middenin dat iemand niet kan openstaan voor de mening van een ander. Op een of andere manier, je bent wel gemeenschap bij de tafel, maar dat je dat in vertrouwen bespreekt met elkaar en het verdriet en de pijn en de schuld, de financiële schuld, op een of andere manier bespreekt. Gerechtigheid is daarom ongelooflijk ingewikkeld. Het is een heel ingewikkelde zaak. Dat merkte ik toen. Over mooie dingen praten is prachtig, maar het toepassen, ervoor openstaan, ga er maar aan staan. Toch is dat een opdracht. Sluit je niet af. Sta ervoor open. Spreek erover. Zoek, jaag naar gerechtigheid. En soms is een land, een streek, net als Sodom, heel ver heen. Laat ons niet vergissen. Een gemeenschap kan heel ver heen gaan. De grote gerechtigheid, de eerste, universele, is dan verdwenen. De grote gerechtigheid. Een voorbeeld, Libanon lijkt die kant op te gaan, hè, in de greep van de Hezbollah naast Israël. Hezbollah handelt in drugs, in wapens, pleegt moorden naar believen, heeft Syrië 10 miljoen mensen op de vlucht gejaagd. Ziekenhuizen, scholen, moskeeën, kerken. Naar schatting 15.000 van die ziekenhuizen, scholen, moskeeën, kerken vernietigd, wel bewust mensen vermoord op de vlucht gejaagd. En in Libanon alle praktijken die de maffia doet daar toepassen. En ook dat ammoniumnitraat. Ze hebben gewoon 2 jaar geleden gezegd, dat hebben we, 3000 kilo ammoniumnitraat, heeft Nasrallah in een preek gezegd. En we hebben het bestemd voor Haifa of Tel Aviv. We komen met een bootje en dan laten we het ontploffen in Haifa of Tel Aviv. Heeft hij gewoon gezegd. Dus het was bekend, het doel was bekend, waarom het daar lag. Maar nu is het in zijn eigen stad ontploft. Dat was niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat de Joden getroffen zouden worden. Maar nu daar. Het land zie je, en de mensen klagen erover, er is hier geen officiële gerechtigheid. Die is hier niet. Maar wat wel mogelijk is, daarom staat er 2 keer een voorbeeld, Tzedek, Tzedek. Wat wel mogelijk is, heeft, wat noemt de Franse Joodse filosoof en Talmud Bijbelgeleerde Levinas, die zegt wat dan wel kan is kleine gerechtigheid. Hij zelf als Joods jongetje in de kampen gezeten van de Tweede Wereldoorlog van Nazi-Duitsland. Hij zegt, en daar leerde ik met de anderen hoe wij kleine gerechtigheid kunnen doen. Een beetje brood of water delen. Een medicijn, een kledingstuk. Een opbeurend woord. Stiekem even de Sabbat op zaterdag noemen. Of een kaarsje of een lichtje wijzen. Een Bijbels feest in het klein, miniem, stiekem. Iets doen, Purim, Pasen, Shavuot, Pinksteren. Een verhaal, een opbeurend woord. Kleine gerechtigheid. Die verwijzen naar de mogelijkheid dat een land weer opgebouwd wordt op de poging Mishpat Tzedek. Het doen, het toepassen van de grote gerechtigheid. Maar de kleine gerechtigheid is zelfs, zegt hij, in de meest barre omstandigheden waar grote gerechtigheid afwezig is, kan het blijven oplichten en hoop geven op een andere tijd. Dat is natuurlijk in Libanon wel mogelijk. In de praktijk kunnen daar mensen in het klein mishpat tzedek doen. Wat Mozes hier zegt. De tweede vorm. Kleine daden van gerechtigheid die verwijzen naar ooit dat het land misschien weer opkomt. En voor degene die ijverig Bijbelstudie doen, is een heel mooi stuk in Ezechiël. Ken je dat stuk van over Libanon? Ezechiël 26, 28. Kun je thuis nalezen. Het klaaglied over Libanon. En de hoop op gerechtigheid voor Libanon. Staat daar prachtig gedicht. De stad is al eeuwen oud. Een handelsstad. En beroemde handeldrijvers varen de zeeën over. Grote en kleine gerechtigheid. Aardse gerechtigheid en hemelse gerechtigheid. 2 keer. De mooiste vorm van gerechtigheid is hoe dichter bij God. Hemelse gerechtigheid die de aardse rechter inspireert. Dat was de bedoeling ook van Nederland. In Nederland, ik weet niet of het nog gebeurt, maar tot voor kort sprak de Nederlandse rechter, de Nederlandse wetgever en de Nederlandse wetuitvoerder werd benoemd bij de gratie van God. Niet de God van Donar of Wodan of weet ik wel wat, Vrija, maar de God van Israël. Want ons rechtssysteem was een poging het hemelse gerecht in Nederland toe te passen, dat het hier zou zijn. Een poging, mishpat tzedek, het grote recht van God toe te passen in Nederland. Dat is het grote gerecht. En het kleine is in Nederland een rechter die het moet doen. Die niet een geschenk aanneemt, aan vriendjespolitiek doet. De hogere klas of de rijkere bevoordeelt, of de armen. Of andere manieren om gerechtigheid te verdraaien. Zoals Mozes zo mooi zegt, uiteindelijk in het hart van de rechter leeft een mens. En die kan de beste wetten op papier hebben en heel veel welvaart en welzijn hebben en toch het recht verdraaien. Achter alle officiële wetten en legale uitvoerders blijft een mens zitten die het moet doen. Grote gerechtigheid, kleine gerechtigheid. Hemelse gerechtigheid, zei ik. In perfecte vorm, kan je op papier zetten. Maar het in de praktijk doen. Vorig jaar was ik in Jeruzalem. En sliepen we in een hotel. Een prachtig hotelletje, door christenen gedreven. Oude christengroep van Israël. En het heette het Rav Kook Hotel. En Rav Kook was de eerste opperrabijn van Jeruzalem. Buiten de oude besloten, het Nea Sherim heette de Joodse wijk. En die schrijft over dit stukje Shof 10, onder de Britse periode, dan een vriend van hem, David Tithard, politieman was in de Britse dienst. Hè. De Britten waren daar de baas toen. En dat die David Tithard, ja, die was in dienst, werd betaald door de Britten, maar hij luisterde vooral naar Rav Kook, de opperrabijn. En toen ik daar was, toen een rondleiding kreeg in dat huis en de school, de yeshiva, de bijbelschool van Rav Kook. En de rondleiding was klaar en deden ze de arken open waar de Torahrol was en haalden ze hem eruit en zei: wilt u de Torah kussen? Ik zei: nou natuurlijk, de Torah gekust. Want, zei ze, deze is nog uit 1929 uit Hebron. Die is met heel veel moeite jarenlang hersteld, gerepareerd. Want er was bij de rellen van 1929 is de Joodse gemeenschap van Hebron uitgeroeid. En de Talmudschool was zo bebloed dat de Torahrol was niet meer geldig. En ze hebben hem toch gerepareerd, schoongemaakt, eindeloos geduld. En nu staat hij weer in de yeshiva, in de Talmudschool van Rav Kook, die zelf overleden is. En kon je hem kussen voor het eerst. Dat was een van de eerste die dat mocht. Maar ik weet nog dat over het leven van Rav Kook in 1929, dat hij de Britse politie opriep, de Mishtara, de politiemensen: doe recht in Hebron. Stop de strijd tussen Arabieren en Joden. Dat is niet zo moeilijk. Doe het. Maar de Britten deden niets. En die politieman heeft toen een groepje mensen verzameld, is naar Hebron gegaan en heeft enkele kunnen redden en enkele boeken. En zo deed die politieman in opdracht van Rav Kook vaker, net buiten de officiële Britse wetten, handelingen. Zo hadden de Britten een kwotumsysteem. Er mochten maar zoveel Joden per jaar in het beloofde land komen wonen. En er was een keer een telling geweest, bleek er dat er veel meer boven het kwotum waren gekomen. En de High Commissioner, heet het allemaal, de British Empire, die zei: die Joden die teveel, die moeten verzameld worden, die moeten terug. En die mogen pas maar over een paar jaar weer het land in. Dus er zou een razzia komen en er zouden mensen opgepakt worden en die teruggestuurd naar Rusland, bijvoorbeeld. En toen heeft Raf Koek met deze politieman, die hebben geregeld, vlak voordat de razzia kwam, met vrachtwagentjes en karren, om die mensen die te veel waren, volgens de quote, te verzamelen en een stukje de woestijn in te rijden. En dat kampeerden ze een tijdje. En ja, tot de High Commissioner weer andere problemen had, kwamen de mensen weer terug en dan werd het probleem weer even zo, ja, was weer even weg. Dus zo zie je dat in de officiële wet en het recht toepassen, ja, daar kan een grote spanning ontstaan. Daarom zegt Mozes twee keer, Tzedek, Tzedek. Wat op papier staat en wat mensen doen, dat zijn twee dingen. Maar in beide is het jagen naar gerechtigheid. Tzedek, Tzedek, dit roof, najagen. Ik moet afsluiten, want anders ga ik te lang door. En ik sluit af met een verwijzing naar de vraag. Alle gerechtigheid. Het meest extreem dus van de spanning tussen officiële wetten op papier en het toepassen van gerechtigheid vinden we bij de kruisweg in het leven van Jezus zelf. De Romeinse overheid met de handlangers, de Herodianen, de Sadduceeën en sommige Fariseeën. Die spanden samen om de macht te dienen, de tyrannieke macht van Rome. En zo is Jezus aan het kruis gekomen. En toch geldt dat als gerechtigheid. Zijn kruisweg, zijn doop en zijn kruisweg van deze Messiaanse weg is een teken van alle gerechtigheid. Van gerechtigheid van Gods wegen op aarde. Het is een mogelijkheid dat nooit, een aantoning, een bewijs dat gerechtigheid nooit helemaal zal verdwijnen. Desnoods draagt de martelaar, de getuige betekent dat, het in zijn eentje. En Jezus was daarin niet de enige. Velen na hem hebben getuigen kunnen zijn van gerechtigheid in zijn naam. Met de hoop, met de belofte dat ooit, bij de wederkomst, die gerechtigheid weer zal hersteld worden op aarde. En daarom zegt Jezus bij die doop alle gerechtigheid vervullen. Ik zal, ja, met de mijnen en met de mensen die, met wat ik geleerd heb en wat ik laat zien als zoon van God, dat betekent dat de basisemoties wel in me zijn, angst, boosheid en verdriet. Die basisgevoelens zijn in me, maar ze regeren mij niet. Dus wat ik doe en wat ik zeg, is naar de wens van God, de gerechtigheid Gods, om te vervullen. Die angst zal me niet overspoelen, de boosheid zal me niet overspoelen. Die zou wij, want ik ben mens, dus ik voel het, dit is er. Maar het is niet om onrecht daarmee te doen, maar om gerechtigheid te vervullen. En zo zal hij wederkomen om als koning de aardse en de hemelse gerechtigheid te verbinden. Opdat je leeft en woont in het land dat je mag ontvangen. Ongelooflijk mooi. Ik heb geprobeerd daar iets van te zeggen. Ik zeg amen.